Welkom beste luisteraar bij de volgende aflevering van Geopolitiek Nu. We gaan het dit keer hebben over een heel interessant onderwerp. Als je het nieuws hebt gevolgd, dan zie je dat de spanningen in Syrië weer sterk beginnen op te laaien. Sterker nog, de rebellenbeweging of jihadistische groep Hayat Tahrir al-Sham heeft Aleppo veroverd. En althans, dat zie ik nu. Het is nu 3 december. En ze zijn nu richting Hama, een derde grote stad van Syrië. En we zien ook dat steeds meer groepen zich beginnen te mengen in dit conflict. Dus waar het eerst leek dat de Syrische burgeroorlog eerder op een soort ruststand terechtkwam, zien we een heropleving van het conflict. Nou, we gaan het daar vandaag over hebben en waarom het ook van belang is voor Nederland om het hierover te hebben en eigenlijk bewust van te zijn van wat er precies speelt en wat wij kunnen verwachten op het Europees continent, ook qua Nederlandse belangen, hoe die mogelijk geschaad of beïnvloed kunnen worden door dit conflict in Syrië. Nou, ik doe dit niet alleen, ik doe het samen met mijn hele goede geopolitiek nu partners Michel Dom, Michael Oliakos en Damon Goris, onze geopolitiek nu analist Iran. Nou, welkom beiden.
Dankjewel. Ja. Leuk om hier te zijn.
Zeker. Damon, jij was gisteren ook bij het NOS Radio 1-journaal, waarbij je aangaf dat eigenlijk ook Nederland zich steeds meer doet gelden in het Midden-Oosten. We zagen dat minister van Buitenlandse Zaken Veldkamp een gesprek had met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. Dat is best wel wat,
ja.
Gezien Iran nog steeds een gesanctioneerd land is. Ja, hoe moeten we dit eigenlijk zien?
Nou, even daar kort misschien over hebben. Het is voor het eerst na 8 jaar dat de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken zijn Iraanse partner heeft uitgenodigd om naar Den Haag te komen. Ze hebben een ontmoeting in Den Haag gehad. Hè? Dat is heel wat. Tegelijkertijd, het was Veldkamp die tijdens de aanval van Israël op Iran op 26 oktober heeft de berichtgeving via diplomatieke kanalen tussen Israël en Iran uitgewisseld. Dus dat heeft te maken ook met Veldkamp zelf. Die is zelf ambassadeur geweest in Israël. Jij kent hem natuurlijk, jullie kennen hem natuurlijk ook persoonlijk, denk ik, volgens mij. Omdat jullie ook een podcast of een programma met hem hebben opgenomen.
Podcast en later ook een bijeenkomst.
Kijk. En hij is natuurlijk een professioneel diplomaat. En ik denk dat, als ik je nou zo kijk, dat heb ik ook gezegd in het NOS-journaal, dat Nederland probeert met de goede contacten met Israël aan de ene kant, maar ook eigen ambities om op geopolitiek niveau zich te profileren in EU, probeert een soort de rol te spelen wat Qatar in het Midden-Oosten speelt. Dus probeert meer zeggenschap te hebben en daarmee zich te profileren op EU-niveau als een broker, als een partner om toch wel een rol te spelen om deals te sluiten. En het zou nu kunnen dat Nederland ook misschien, in dit geval met Veldkamp, een rol probeert te spelen met de situatie in Syrië.
Oké.
Want dat is natuurlijk Nederland die dus een deal heeft gesloten met Erdogan, een van de belangrijke spelers op dit moment, om de vluchtelingenstroom tegen te houden. Dat was Rutte in die tijd als minister-president en onder andere bondskanselier Merkel, die dat hebben gedaan. Dus het is super interessant voor Nederland, denk ik, voor onze luisteraars, om te kijken wat er daar gebeurt. Is niet ver weggestaan. Het is eigenlijk om de hoek. En om te kijken hoe je dat nou moet analyseren en wat voor conclusies je kunt uittrekken om later wat stappen te nemen waar Veldkamp zich in de afgelopen paar maanden positioneert als een broker.
Precies. Michel, dus we zien dat Veldkamp probeert Nederland te positioneren als een broker. Een soort van de Qatar van Europa, van de Europese Unie. Heeft het te maken met zorgen voor een nieuw grond waarbij nieuwe migratieakkoorden kunnen worden gesloten? Heeft het alleen daarmee te maken? Of denk je van nee, er speelt denk ik veel meer, ook gezien de recente verkiezingsuitslagen in Amerika, dat toch het bewustzijn is gekomen, we moeten proberen meer een zelfstandig buitenlands beleid te hebben. En ja, is het eigenlijk een anticipatie daarop? Wat denk jij zelf?
Ik denk dat je een heel goede vraag stelt. Ja, het is denk ik ook een anticipatie die helemaal aansluit bij Veldkamp's eigen visie. Dat allereerst. En ten tweede zien we nu heel duidelijk één geopolitiek epicentrum terug in Europa dat onze absolute eerste prioriteit is. Oekraïne en Rusland. En volgens mij is de strategie van de Europese Unie en ook Nederland om zoveel mogelijk focus daarop te leggen. En hoe kun je dat nu eigenlijk realiseren? Door andere vuurtjes in de wereld zoveel mogelijk te dempen. En proberen de proxies van Rusland en de proxies van Iran zoveel mogelijk naar jezelf toe te trekken. En wellicht is dit ook een stap van Veldkamp die kant op. En dan is het natuurlijk niet zo dat nu de proxies van Iran weggehaald kunnen worden bij Iran door een gesprek tussen een Iraanse minister van Buitenlandse Zaken en Veldkamp. Maar wat ik denk dat Veldkamp wel beoogt, is misschien die relatie tussen Iran aan de ene kant en Rusland te schaden. En dat vind ik best wel een interessante positionering van Nederland, een hernieuwde. Dus wat dat betreft kon ik me wel vinden in jouw analyse, Damon. Wat er achter de schermen besproken wordt, vind ik heel erg moeilijk. En het is natuurlijk wel zo dat het handelingsperspectief en de speelruimte van Nederland en Veldkamp relatief beperkt zijn. Ja. Omdat natuurlijk Iran, je gaf het al aan, Rajiv, een zwaar gesanctioneerd land is. En het is natuurlijk heel erg moeilijk om daar één op één eigen keuzes in te maken als Nederland. Maar ik denk dat dit de belangrijkste prioriteit is voor Europa. Zoveel mogelijk vuurtjes blussen in het Midden-Oosten, zodat de focus op Oekraïne kan blijven liggen. En verder proberen een wicht te drijven tussen enerzijds Rusland en Iran en anderzijds Iran en proxies.
In ieder geval proberen. Ik vind het in ieder geval zelf ook verstandig. We gaan kijken of het gaat werken, want ook in de Verenigde Staten krijgen we Marco Rubio een hele grote havik als minister van Buitenlandse Zaken. En we zullen zien wat hij hiervan zal vinden, want ongetwijfeld zullen zij ook een mening hierover hebben. En zoiets hebben van, luister, wacht eens even. Dit soort dingetjes moet je eerst met mij bespreken voordat je dit gaat doen. Dus ja, ik hoop dat het in de toekomst nog door kan gaan.
Nou, misschien één punt. Kijk, als je nu kijkt naar wat in Syrië gebeurt. Van de vier grote spelers, dat is dus Rusland, dat is Turkije, dat is Iran. En voor een min of meer in dit geval Israël ook. Van deze vier spelers heeft Nederland hele goede banden met in ieder geval drie. Waarvan twee, Erdogan, is een deal mee gesloten. En met Israël ontzettend goede banden, vooral deze regering. En met Iran hernieuwde banden. Dus de rol van Nederland kan groter zijn dan we van klein Nederland gewend zijn. Dus in die zin is het heel interessant om naar te kijken en om dat te analyseren. En dat is ook wat we proberen hier te doen natuurlijk.
Ja, en dan misschien nog een vijfde speler, als ik die zou mogen benoemen, die zich steeds meer gaat mengen in dit conflict. Dat zijn natuurlijk de Verenigde Arabische Emiraten.
Ja.
En ook daarmee heeft Nederland relatief goede banden.
Ja.
En veel handelsrelaties ook. En de Emiraten zijn een van de meest actieve en tegelijkertijd onderschatte spelers in het Midden-Oosten. En die zijn in een soort permanente koude oorlog verwikkeld met Turkije.
Ja.
Dat hebben we natuurlijk behandeld in de Hoorn
van
Afrika.
Ja, als je een paar podcasten van ons beluistert, dan komen ze best wel vaak voor. De Hoorn van Afrika, in onze Ethiopië-podcast hebben we het over hun gehad. Over Egypte zie je ze terugkomen, Sahel.
Ja, en echt in allerlei delen van de wereld. En ook in dit conflict, althans zoals ik het tot nu toe lees, zien we dat weer terug. Waar Turkije meer Jolani, de leider van HTS, steunt. En de Emiraten, voor zover ik dat nu dan kan analyseren, en mijn interpretatie ervan is, zich meer achter het kamp van Assad schaart. Juist ook om Syrië los te rukken van Iran.
Oké. Nou, als we dan zo kijken, dan zien we dat rondom Europa eigenlijk vier grote brandhaarden zijn. We zien dus Israël en Gaza-conflict. En ook Libanon. We zien Soedan. Als die rand van Europa maakt, heeft toch wel een impact. De genocide die zich in Soedan afspeelt. Oekraïne en dus nu ook weer Syrië. Een vierde groot of een vierde conflict wat al lang speelde, maar wat nu weer zich zal doen heropleven. Dat zegt al wat. En ik denk dat daarom het belangrijk is om even bewust van te zijn wat er precies speelt. Nou, we hebben Syrië. We dachten lange tijd, ik ook, dat Assad de oorlog had gewonnen. Of in ieder geval had gewonnen. Hij bleef nog in het zadel zitten en had best wel een flink deel van het land in handen. En we zien de laatste tijd, dat vooral de laatste weken, dat er nieuwe bewegingen zijn. Vooral de HTS die nieuw opnieuw territorium begint te winnen. Dame, hoe komt dat eigenlijk? En hoe kan je dit eigenlijk koppelen aan het conflict met Oekraïne?
Wow.
Maar het is toch wel duizend kilometer verwijderd.
Kijk, Assad heeft dat natuurlijk niet alleen gedaan in 2014 tot 2016. 30.000, vooral door Iran gemobiliseerde jihadisten, die hebben natuurlijk Assad geholpen. Russen ook. Maar toen had Rusland geen oorlog met Oekraïne nog. Dus kon alle aandacht richten op het Midden-Oosten en op Syrië. Iran was ook niet zo verzwakt zoals nu. Laten we wezen. Ik bedoel, Hezbollah is op vier levels. Dus als je Hassan Nasrallah hebt als de hoofd van Hezbollah, die is omgelegd. En dan drie niveaus lager in het hele leiderschapsniveau van Hezbollah is vernietigd door Israël. Israël heeft ook de infrastructuur van Hezbollah, naar eigen zeggen, voor drie kwart, als niet meer is, vernietigd. Die Hezbollah-strijders die zijn uit Syrië getrokken om zich in Libanon te stationeren. Hamas heeft het ook niet heel erg goed. Dus Iran is verzwakt in het steunen van Assad. En ik denk dat dat uitgerekende kans was voor Erdogan om met Jolani deze actie te voeren. En binnen no time, moet je voorstellen, ze hebben dus de grootste, één na grootste stad, in dit geval Aleppo, hebben ze nu in eigen handen. En ze gaan richting een
Hama.
Hama, ja. De tweede stad. En Idlib was al in handen van Jolani. Als je dat samen optelt, nou ja, je hebt natuurlijk niet hele goede statistieken, maar bijna 8 miljoen mensen. Ja.
En als ze Hama hebben, kijk nu even op de kaart, is Homs echt dichtbij. Dan heb je een soort van, je hebt dan de randsteden van Syrië. Je hebt Aleppo, Hama, Homs, Damascus. Ja, dan heb je eigenlijk drie van de vier in handen.
Ja.
Dan heb je eigenlijk het economische hart van Syrië heb je in handen. En dat ziet er wel heel somber uit voor Assad.
En dan heb je ook nog een dimensie. Dat is de dimensie, de ideologische dimensie, die Erdogan heel goed uitkomt. Binnenlands, hè?
Klopt.
Want Jolani heeft toch wel min of meer dezelfde soort ideologie, zou je kunnen zeggen, als Erdogan. Dus islamitisch. Nationalistisch is het ook een manier om te laten zien dat wat er dus tijdens de Eerste Wereldoorlog voor Ottomaanse Rijk, die dan het verlies leidde, op die manier een soort herleving is van de positie van Turkije in Noord-Syrië. En het zorgt er ook voor dat Erdogan misschien binnenlands ook een vooruitzicht, een soort perspectief kan geven aan mensen, aan Turken, van kijk, 5 miljoen Syrische vluchtelingen kunnen we langzaam op die manier terugsturen naar Syrië. Dus het heeft best wel grote consequenties voor de machtspolitiek in het Midden-Oosten. En Iran en Rusland, die zijn ontzettend bezorgd.
Oké, voordat we even naar de persoon Jolani gaan, de leider van HTS, is een interessant persoon. Michel, Damon geeft net aan dat Erdogan hier een mooie kans ziet om eigenlijk verdere strategische diepte te creëren, vanwege drie redenen. Dus eerst meer historische redenen. Van het oude Ottomaanse Rijk moet in een moderne manier worden hersteld. Natuurlijk niet met de oude grenzen, maar wel in een nieuwe manier. Tweede, meer een nationalistisch idee van laten zien, kijk, wij Turkije doen er weer toe en we kunnen invloed hebben in het buitenland. En eigenlijk ook voor het binnenland een perspectief bieden aan een eigen bevolking van, we kunnen de vluchtelingen langzamerhand, we kunnen het beleid creëren om ze weer terug te sturen. Zou eigenlijk ook een vierde reden ook geen rol spelen, waar ik zelf aan denk, is dat namelijk de moral high ground. Maar ik kan denken, bij de vorige keer speelde Daesh of ISIS nog een grote rol. En dan was het beeld toch van, ja, Rusland, en Oekraïne of oorlogsbond was toch nog niet begonnen. Van Rusland is soort van de good guy, want zij bombardeerde ISIS. En Assad was ook een seculier, deed zich ook voor als een seculier. En eigenlijk, ISIS werd geprojecteerd als de grote oppositie. Waar we allemaal een hekel en een heel slecht beeld van hadden, terecht ook. Maar ISIS is nu uitgespeeld. Kan dat ook een reden zijn van, die moral high ground hebben de Russen niet meer, gezien ze wat ze in Oekraïne doen. En ook Giuliani speelt ook een meer gematigde rol. Althans, zo probeert hij over te komen in interviews. Hoe zie jij dit eigenlijk? Deze vierde reden.
Een vierde reden, ik denk dat het in de publieke rechtvaardiging een rol speelt.
Mm-hmm.
Dat Assad natuurlijk als de grote boeman neergezet wordt.
Ja.
Dat is ergens natuurlijk terecht. En het alternatief lijkt nu volgens mensen in de eerste berichtgeving beter te zijn dan IS was.
Ja.
Want IS was ons aller vijand en terecht. En nu hebben we toch een soort beeld van HTS dat het meer een soort gematigd Al-Qaeda is. En daar kunnen we later nog op ingaan, dan weet jij meer over Damon. Maar daar speelt Jolani, de leider ervan, natuurlijk ook een actieve rol in. Dat hij echt probeert allerlei landen in de wereld aan zich te binden. En ook heel bewust niet anti-westers of anti-Amerikaans is. Dat zijn natuurlijk gewoon geopolitiek bedrijven. Dus in die zin denk ik dat voor de publieke rechtvaardiging dat zeker een belangrijke rol speelt. Vraag je me echter naar de echte harde belangen van Turkije, dan speelt dat er geen rol in.
De moral high ground. Klopt,
ja, dus
klopt.
Het is een rechtvaardiging, maar niet een verklaring. Ik denk dat we daar onderscheid in moeten maken.
Nee, maar ik denk
en die
dat die
kaart speelt Turkije en ook Jolani. Uitstekend.
Ik denk dat die morele rechtvaardiging inderdaad voor Turkije of voor Erdogan niet toe doet. Maar ik denk dat kunnen we later in de podcast over hebben, voor het Nederlands handelen of het EU-handelen wel ertoe kan doen.
Ja, voor de wereld wel.
Ook, precies.
Ja, waar we het ter voorbereiding ook over hadden, dat de Emiraten en ook zelfs Amerika nu wellicht overwegen om hechtere relaties aan te knopen met Assad, om te voorkomen dat Jolani aan de macht kan komen. En ook misschien Iran, Syrië uit te wiepen. Dat komt denk ik, of dat, uiteindelijk moet je vooral je reputatie mee hebben in deze strijd tot dit moment. Dus in die zin geldt dit voor Assad. Net zoals voor Jolani moet je die moral high ground winnen om uiteindelijk buitenlandse machten aan je te binden. Dus in die zin snap ik je wel.
Oké, okay. Als we dan even naar Turkije gaan. Waarom zou Turkije het nu meer strategische diepte willen hebben in Syrië en dus ook nu flink HTS steunen? Ik begrijp dat ze de noordelijke gebieden hebben ze al soort van in handen.
Tot nu toe is het zo dat Assad in Syrië wel steeds sterker begon te worden. Hm? En dat hij ook steeds meer Turkse gebieden onder druk begon te zetten in het noorden. En dat kan nu op deze manier via een soort balkanisering van Syrië en een echte duidelijke oppositie die een gezicht krijgt, voorkomen worden.
Oké, okay, dus daar heeft het vooral mee te maken.
Ja, en het heeft natuurlijk ook gewoon te maken met aanleiding en... Hm? En dat is iets anders dan oorzaak. Dus die belangen van Turkije zijn al veel langer lopend. Maar nu is er een directe aanleiding. Namelijk dat Assad volgens mij ook niet echt een deal met Turkije wilde sluiten over die noordelijke gebieden. En dat is wel een cruciale geopolitieke prioriteit voor Turkije. Nou, dat wilde Assad niet. Dan is dit een mooi alternatief.
Dus eigenlijk moet je het zien als Turkije, net zoals Poetin, probeert Erdogan ook een soort van de facto vazalstaten rondom de zuidgrens te creëren.
Ik zou zeggen bufferzone.
Bufferzone.
Ja. En natuurlijk ook de Koerdische oppositie, hè, is belangrijk voor Erdogan. Is heel belangrijk. Er wonen een hele grote groep Koerden natuurlijk in Turkije. Die worden als tweederangsburgers gezien door Erdogan. En er zijn berichten die zeggen dat de Koerden, de Koerdische strijders, nu in steun van Assad, met Assad zullen samenwerken om op die manier de Jolani, die dan een proxy is van Turkije, om die dan te verzwakken. Eigenlijk is het weer een nieuwe speler bijgekomen. En dat is Turkije in dit geval. En Iran is de meest onnatuurlijke speler geweest in dat gebied. En Klopt. Die is heel erg verzwakt. En dan zie je dus dat de belangen van Turkije aan de ene kant, Israël aan de andere kant, is om Jolani te steunen.
Oké. Okay.
Tegen
even...
Iran en tegen natuurlijk de proxies. Dus de strategische, geostrategische diepte van Iran met die proxies in Hezbollah, in Libanon met Hezbollah, Hamas, Gaza, nu Syrië.
De Houthis zijn ook al...
Dat wordt oppervlakkig.
Ja, precies.
En Netanyahu heeft duidelijk Assad voor het eerst gewaarschuwd. Van je speelt met vuur. En met andere woorden, als jij zometeen Hezbollah steunt of Hezbollah weer sterker maakt door toelaten van Iraanse wapens en Iraans materieel, logistiek materieel, via Syrië naar Hezbollah, dan zullen we je omleggen. Heeft heel duidelijk
gezegd.
Heeft
hij zo gezegd?
Heeft heel duidelijk gezegd. Ja. Niet met deze letterlijke Precies. woorden, maar daar komt het wel op neer. En dat betekent dat er ook een verandering van beleid is, of van inzicht is, in Israël over Assad. Assad werd altijd gezien als een seculiere leider die je niet eigenlijk wil, maar die kan ook geen kwaad. Hè? Die heeft Precies. dus niet gekke dingen tegen ons gedaan.
Zo portretteerde hij zichzelf ook. Okay? Ik weet nog een interview met BBC. Hij zei, my greatest fear is the end of Syria as a secular state.
Kijk,
dat zei hij natuurlijk.
Exact. Ja.
Omdat hij weet tegen welk publiek hij praat.
En nu lijkt het dat Israël andere soort calculaties maakt.
Oké, okay, dus dan zien we dus een hele interessante ontwikkeling. We zien HTS op papier een jihadistische organisatie. Maar die zelfs westerse, dan plaats ik Israël even daaronder, bondgenoten aan zich weten binden. En Giuliani speelt als leider een heel belangrijke rol. En, kan je vertellen, wat voor persoon is hij eigenlijk?
Ja,
en waarom weet hij zo het publieke opinie naar zich te binden?
Ja, het is een hele interessante vent. Er is ook een, dan verwijs ik gelijk naar
een
bron.
En is hij
een
Syriër even tussendoor?
Huh?
Is hij zelf ook een Syriër?
Hij is een Syriër. Uh-huh. Hij is in Syrië. Hij heeft Syrische ouders. Zijn achternaam Jolani komt van het woord Jolan, wat eigenlijk equivalent is van Golanheid. En zijn ouders, zijn voorouders in 1967, de Zesdaagse Oorlog, door Israël zijn onder andere verdreven. En hij is geboren in 1982. Als je kijkt naar zijn optreden, die heeft na Bin Laden 1988 is de eerste jihadistische leider die inmiddels eigenlijk bijna alle jihadistische soenitische organisaties is die lid van geworden. Van Al-Qaeda tot ISIS enzovoort. Hij is de eerste leider die dus met een westerse journalist heeft gesproken in 2021. Er is een documentaire, dat heet De Jihadist, op de PBS van Frontline. Dat is best wel interessant. Zit hij daar met zijn gestreken lichtblauwe overhemd en heel zacht te praten over hoe pragmatisch hij eigenlijk is. En dat hij helemaal niet het idee heeft, zoals ISIS, om het Westen te veroveren of aanslagen te plegen. Hij strijdt voor een revolutie tegen de tiran, in dit geval Assad. Dat is zijn doel, dat is wat hij zegt. Dus hij probeert zichzelf als een soort, ja, als een soort leider neer te zetten die het alternatief is op Assad.
Oké, okay, waar het Westen zaken mee kan doen.
Waar het Westen zaken mee kan doen. En hij wil eigenlijk sharia invoeren, dat dan weer wel, jammer genoeg.
En heeft hij ook in Idlib al gedaan?
Heeft hij ook in Idlib gedaan, maar tegelijkertijd nodigt hij ook, zeg maar, de mensenrechtenorganisaties om te kijken hoe het in de gevangenissen gaat. En hij heeft een hele, zeg maar, zachte, wij noemen dat graag gematigd, dat geloof ik niet. Maar hij is wel heel erg gelikt, zou je kunnen zeggen, in de zin van, ja, ik ben het alternatief op Assad. En inmiddels heeft hij ook land, hè?
Ja, want...
En om een staat te hebben, moet je land hebben.
Precies.
En een volk.
Nou, ja.
Een land heeft hij voor een groot deel, zou je kunnen zeggen.
Op de kaart lijkt het een klein deel, maar als je zegt, kijk naar het land waar het om gaat, vruchtbaar land, economisch land, dan heeft hij eigenlijk misschien bijna een derde al in
handen. Met Aleppo, bijna 8 miljoen mensen, dat is bijna even groot als Israël, hè?
Ja.
Dat is heel wat.
Klopt.
En dus het is een hele interessante vent. Die heeft trouwens ook ik heb geprobeerd dat te vinden, heb ik niet kunnen vinden, maar hij heeft ook een paper geschreven van 50 pagina's.
Zo.
Over hoe, toen hij in gevangenis was, door de Amerikanen, in Syrië in 2014 of 15. En in het Arabisch, waarmee hij heeft eigenlijk beargumenteerd hoe je jihad kunt inzetten om Syrië terug te winnen. En dat heeft hij toen de tijd ook naar al-Baghdadi gestuurd. Mm-hmm. En al-Baghdadi was eerst zijn eerste financiers.
Al-Baghdadi, oprichter van IS. Abu Bakr, ja. Al-Baghdadi.
Al-Baghdadi, ja.
Ja.
Dus ik ben heel erg benieuwd naar dat feit.
Ja, zo kan je dus ook financiering voor je PhD.
Maar een hele zachte houding. En hij praat ook heel zacht en zo. En probeert zichzelf echt als een pragmaticus neer te zetten. Lijkt een beetje op, zou je zeggen, Erdogan, maar dan met paard.
En werkt het?
Nou, hij heeft natuurlijk wel heel veel steun nu van Erdogan. Hè? En van
Israël.
Van Israël ook. Van Israël ook. Ja, Israël ziet het ook als een kans.
Okay.
Om Iran op die manier echt een kopje kleiner te krijgen.
Ik heb een these gelezen afgelopen week. En daarin stond, eigenlijk wil Israël alsnog Assad aan de macht houden. Omdat het meer een betrouwbare bondgenoot is. En wil het vooral ervoor zorgen dat Assad een lesje geleerd wordt. Hoe zien jullie dat? Dus wel Assad verzwakken. En de band tussen Iran en Syrië minder maken, verder verzwakken. Maar tegelijkertijd Assad wel aan de macht willen houden, zodat uiteindelijk hierbij de Israëlische belangen het meest gediend zijn. Hoe zien jullie dit?
Ik denk het zelf ook, want ik weet niet of Israël het fijn zou vinden als echt een jihadistische of een staat, of een streng islamitische staat, als directe buur heeft. Dan zou ik liever ook een wat meer seculiere Assad-regime als buur willen hebben. Ook al ben je met Assad vijanden, maar qua veiligheidsperceptie zou ik dat denk ik fijner vinden. Wetende dat je Assad een les hebt geleerd en zoiets kan zeggen, het is goed zo.
En ook die band met Iran heel erg verzwakt.
En die band met Iran.
Ik denk dat de belangrijkste geopolitieke prioriteit is van Israël. Ervoor zorgen dat de band tussen Iran en Syrië minder wordt. Maar vooral ook tussen Syrië, Iran en alle proxies. Dus Hezbollah, Hamas en natuurlijk ook nog proxies in Irak waar we het nooit over hebben. Maar die ook in grote.
En dan laten we jou en je regime in leven in de gebieden waar je nu aan de handen bent. Ik denk dat Israël ook niet wil dat HTS echt wint en hele grote delen van Syrië in handen krijgt. Dat is
hoe
wat
zie
ik
jij
denk.
Dat
is wat
zie
ik
jij
denk.
Nou, ik zie dat net anders, want ik baseer me dan natuurlijk op ander soort bronnen. Eentje heb ik net bij de voorbereiding genoemd, dat is Amos Yadlin. Hij is trouwens een criticus van Netanyahu, hij loopt aan de linkerkant. En is een voormalige veiligheidsraad adviseur geweest van Israël. Was trouwens ook een piloot die de nucleaire site van Syrië en Irak in de tijden van de oorlog tussen Iran en Irak heeft gebombardeerd. Is een hele slimme vent. En die had een stuk geschreven gisteren. En daarin wordt gezegd, nou, de tijd dat wij Assad zouden steunen, is voorbij. We kijken naar alternatieven. En laten we het op die manier bekijken. Stel je voor dat Assad toch wel aan de macht blijft in Damascus. En misschien andere delen ook een beetje. Maar dat Jolani het volhaalt met 3 of 4 steden. En op die manier een eigen positie heeft. Turkije heeft eigen onderhandelingspositie. Dan heb je Assad ook, maar veel zwakker. Dan dient dat belang van Israël om natuurlijk Hezbollah niet te kunnen steunen via Iran. En tegelijkertijd heeft Turkije ook een onderhandelingspositie, zowel met Amerikanen als met Assad, om eigen belangen te behartigen. Dan ontstaat misschien toch wel een bepaalde vorm van een balans.
Ja.
Ik snap het punt. En heb je eigenlijk
daar komen we eigenlijk op hetzelfde neer, toch? Als ik het zo hoor.
We hebben een soort balkanisering van Syrië met een Jolani-deel, een Assad-deel en een, daarmee ook een bufferzone voor de Turken in Noord-Syrië. Blijft er dan ook nog een Koerdisch deel bestaan?
Nou, er wordt gezegd dat de Koerden misschien Assad gaan steunen tegen Jolani. Dat is wat er vaak wordt...
En wat hebben zij daarbij te winnen?
Nou, om Erdogan tegen te vechten, dat is dus wat de Koerden willen. En die worden ook PKK, hebben we het over, hè? Die worden ook gesteund door Iran.
Oké, dus de Koerden...
PKK, voor de duidelijkheid, dat is de verzetsgroep, voor sommige mensen terroristische groep, in mijn ogen niet per se, van de Koerden in Syrië, die gesteund worden door Iran. En die eigenlijk zoveel mogelijk autonomie willen hebben, of misschien zelfs een eigen staat.
Okay.
En die hebben nu een soort samenwerkingsverband met Assad en ook Iran, met name tegen Turkije, dat eigenlijk naar het zuiden toe meer invloed wil hebben in Syrië.
En
voor de
luisteraars. Invloeden.
En natuurlijk ook door de Amerikaanse steun die al lang hebben gehad. Steun. En toen ook verraden zijn door Trump in het staartje van zijn termijn.
Eén punt wat misschien belangrijk is en dan... kijk, ik vraag me echt af. Ik zie daar geen bewegingen toe. Of Rusland op dit moment en Iran voldoende wil en voldoende materiële...
Dat is toevallig mijn volgende punt.
Hebben om werkelijk Jolani te vechten. Moet je voorstellen, ideologisch gezien is Iran heel zwak geworden. Al die proxies van Iran die zijn verzwakt, ideologisch gezien. Leiders zijn dood. Ze zijn vernederd door Israël. Denk aan die Pagers Gate. Iran is verzwakt. Soleimani is gedood door Amerika. Dat is de hoogste generaal van Iran in 2020.
Ook Israël heeft
zijn vervanger. Die zien we niet. Hij schijnt. Er zijn berichten dat hij dan een spion is van Israël. Hij was 3 weken was hij verdwenen in Iran. En opeens scheen hij heel erg bezweten en gestrest in een van de bijeenkomsten met Khamenei. Hij heet Kahani. Dus ik weet niet of Iran nu zijn... Ik weet niet of Iran dit kan. Ik weet niet of Iran wel... Terwijl Jolani en met de steun van Turkije... Die heeft toch wel een bepaalde vorm van intrinsieke motivatie om nu werkelijk iets van te maken.
En als je die geopolitieke strijd tussen de Emiraten en Turkije in ogenschouw neemt, denk je dat de Emiraten Assad heel erg gaan steunen, juist om te voorkomen dat er een Turkse invloedssfeer in Syrië ontstaat? Die geopolitieke strijd tussen de Emiraten en Turkije is natuurlijk gigantisch, die zien we overal terug. Inmiddels proberen de Emiraten ook Amerika achter zich te krijgen en een way out, een ontsnapping aan te bieden aan Assad. Zelfs misschien sancties op te heffen waar nu sprake van is volgens Reuters, een van de grotere Amerikaanse media. En ook te voorkomen dat Syrië in handen blijft van Iran en Rusland. Dus zou je kunnen voorstellen dat misschien wel Amerika en de Emiraten samen optrekken, Assad in het zadel houden en die banden tussen Rusland, Iran aan de ene kant, Syrië aan de andere kant, doorknippen?
Ja, exact. Gisteren is de kroonprins van Saudi-Arabië naar Emiraten gegaan.
Moment,
dat is interessant, hè?
Salman.
MBS. En dat is wel tekenen, dat is wel belangrijk, want ze hebben geen goede banden met de emir van Emiraten. Dus dit wil zeggen dat wat jij zegt, heb je helemaal gelijk in, dat Emiraten toch wel heel veel invloed heeft.
Enorm.
Qatar heeft heel veel invloed op Jolani. En Emiraten natuurlijk op Assad. Ik vraag me alleen af of de beeldvorming van Amerika en Emiraten samen optrekken, of dat geldt. Ik denk dat vooral met Trump nu aan de macht in het Witte Huis, die ook een bepaalde manier heeft van en houding heeft van ik bepaal wat er gaat gebeuren. De vraag is wat de Amerikanen willen. Wat willen Amerikanen? En ik kan me best voorstellen, Trump kennende, dat hij kiest voor het scenario waar ik net over had. Giuliani niet per se verzwakken. Assad een kopje kleiner maken. Zorgen dat Israël toch wel meer vrij spel heeft. En ook Rusland onder druk zetten om in Oekraïne meer concessies te krijgen. En daarmee misschien Emiraten als middel inzet.
Dat zou heel goed kunnen. Mm-hmm. Ik vind het een mooie analyse. En met name omdat daarmee ook nog Assad gehandhaafd blijft. En dat staat ook meer... Hoe kan ik dat nou goed zeggen? Dat past ook eigenlijk meer bij de sterkte van Iran en Rusland op dit moment. De invloedssfeer van Assad. Heel Syrië bestrijken, dat past eigenlijk niet op dit moment bij de capaciteit van Assad. En ook niet bij die van Rusland en Iran. En dan is dit eigenlijk nog wel een mooi alternatief wellicht. Al vraag ik me af of andere landen echt zo'n balkanisering van Syrië en een groter wordende Turkse invloedssfeer zullen accepteren. Met name de Emiraten. En dan denk ik misschien ook wel dat Israël nog wel twee keer nadenkt of het Noord-Syrië in handen van Turkije wil hebben. Terwijl Erdogan zo ongelooflijk kritisch is op Israël. En dat is vaak retoriek, weet ik.
Ja. Ik denk zelf dat
het niet per se op te wachten.
Ja, maar ik denk zelf, wat je ook had, Jolani speelt gewoon een heel belangrijke rol. Die is heel pragmatisch naar het buitenland toe.
Hij is niet alleen pragmatisch. Uh-huh. Hij positioneert zich ook heel erg als een staatsman.
Ja.
Het is heel wat anders dan een kalief die dus ideologisch zich neerzet. Hè?
Mm-hmm.
Dus dat is ook een heel belangrijk punt. En dat horen denk ik de westerse invloeden, maar ook de spelers in het Midden-Oosten. Van misschien kan hij het juist wel regelen. Hè? Die 10 miljoen mensen in die steden. Misschien kan hij dat wel op bepaalde manier rustig houden. Stabiel houden.
En ik denk dat dat ook voor Israël handig is. Ik denk hoe Israël naar Syrië kijkt is hetzelfde hoe Groot-Brittannië naar Europa keek. Je moet het vooral verdeeld houden en niet dat ze zich verenigen. En ik denk dat het voor Israël hetzelfde is als in Syrië. Je moet ze vooral verdeeld houden. Dus zodra de ene groep sterker wordt, steun je de andere. Als de andere groep sterker wordt, sta je achter de ander.
Tenzij natuurlijk de partij die bij jou staat volledig afhankelijk is voor zijn macht van jou.
Ja, maar
dat kan de positie van Israël in deze natuurlijk wel enorm versterken.
Ja, maar ik denk ook uiteindelijk zal ook toch een ideologie denk ik, een rol spelen, ook bij Jolani. Die geeft zelf aan, hij komt uit de Golanhoogte. 100% heeft hij ook nog wat wrokgevoelens daarover.
Ja, maar daarom, dat is precies wat ik bedoel. Daarom denk ik misschien dat Israël meer uiteindelijk Assad zal gaan steunen. Dat ze dit puur hebben bedoeld als een soort boodschap naar Assad toe.
Ja, Assad steunen, maar dan veel zwakker.
Ja.
Dat is belangrijk, hè? Dus misschien Assad steunen rondom Damascus.
Maar niet dat hij het hele land in hand krijgt.
Maar niet het idee ontstaat dat hij het hele land heeft. Ik denk dat Israël toch wel baat heeft dat Assad echt zwakker wordt. Vooral om de logistieke lijn tussen Iran, Irak, Syrië.
Die wordt gefragmenteerd.
Om die tegen te houden.
Ja.
En ik denk dat de volgende is dan Irak. Kijk, er schijnt nu de Iraqi Mobilization, dat is de hoe heet ze nou? De Hashtoshabi, die hebben dat ontkend. Maar ja, dat gebeurt altijd in de
Midden-Oosten. Dat is van de Hezbollah van Irak.
Juist.
Okay.
Die schijnen nu met grote getallen naar Syrië zijn om tegen Jolani te vechten en Assad te helpen. De vraag is of dat werkt. Ik vraag me af. Maar ik denk dat voor Israël de volgende stap is natuurlijk wel die groep aan te pakken.
Okay.
Voordat ze dan Iran aanpakken, totdat wanneer Trump aan de macht komt.
Ja, dus proxy voor proxy. Briljante
geopolitieke strategie van Israël. Want je ziet eigenlijk terug dat Israël heel erg probeert die geostrategische diepte, ook geografische diepte van Iran, stukje bij beetje af te doen laten nemen. Eerst bij Hamas, toen bij Hezbollah, nu in Syrië en dan later, verwacht ik dan denk ik ook, in Irak. Omdat daarmee Iran eigenlijk zijn totale invloedssfeer zit verminderen. En ook zijn hardware, militaire hardware, niet meer kan exporteren naar andere landen toe. Waarmee Israël eigenlijk niet in het geding komt. En het interessante in dat stapje voor stapje eigenlijk dat gedaan krijgen, is dat zij een brandvuur stichten, Israël. De tegenstander dusdanig verzwakken, maar niet helemaal de nek omdraaien. Maar wel praktisch de nek omdraaien. En dat is dan alvast de volgende starten, waarmee eigenlijk de tegenstanders heel erg gefragmenteerd te werk moeten gaan. En dat maakt het ongelooflijk moeilijk voor de tegenstanders om hierop te anticiperen. Want alvorens zij een voorgaand brand, vuurtje geblust
is de volgende
hebt, is de volgende al gestart door Israël. En dan weet jij niet waar je op in moet zetten. En dat vind ik wel briljant aan de strategie van Israël.
En dit is, je zegt het fantastisch, want even vanuit de Iraanse kant. Hè? Als je naar de Iraanse strategen luistert, wat ik vaak doe, dan zeggen ze het volgende, wat jij eigenlijk zegt op een andere manier. Israël heeft ervoor gezorgd in de afgelopen jaar, sinds 7 oktober, om door tactische overwinning een strategische nieuwe invalshoek in te introduceren. Dus precies wat jij zegt, allemaal tactisch. Je denkt, ja, leider hier dood, leider daar dood, die wordt geterroriseerd, daar een brandvuurtje enzovoort. Wat heeft het voorzien? Wat is de strategie? Nou, dat is precies tactisch ervoor zorgen dat je dus een bepaalde grotere strategie kunt nastreven. En Iran, die was natuurlijk hartstikke trots. Hè? Op een gegeven moment werd gezegd, Iran kan 4 hoofdsteden in het Midden-Oosten, kan reguleren. Onze strategische diepte gaat tot en met de Middellandse Zee enzovoort.
En die halve maan waar ze het dan over hadden.
Ja, de halve
maan.
Dus van
maan. Jemen dan nou, een beetje door Saudi-Arabië of eromheen. Dan zo naar
Helemaal
toe,
tot aan de Middellandse Zee.
Vervolgens Irak, Syrië. En dan Libanon. Eindig je zelfs in Libanon en de Gaza-strook.
En daar kun je helemaal niks tegen doen. Ze zijn, het is ook eigenlijk wel waar dat Iran heeft natuurlijk wel wat geld geïnvesteerd. Maar als je het vergelijkt met de investeringen die Saoedi's en de Israëli's hebben gedaan in wapens enzovoort, was het peanuts met de invloed die Iran kreeg, geostrategisch gezien. Maar nu zie je dat Israël door tactische overwinningen toch wel echt een hele duidelijke strategie neerzet. En is het dus de tegenspeler.
Dus eigenlijk, zij doen het de goede manier van, we'll cut you with 1,000 knives.
Ja, beetje. Maar dat is ook wat ze gaan noemen, strategie tegen Iran.
Ja, als we dan even in de laatste 7, 8 minuten even het grote bekijken, want dan komen we toch bij Iran terecht. Nou, dus Iran ziet de bui al hangen. Ze zien overal hun proxies, hun strategische diepte wordt steeds minder en minder.
Ja.
Ik heb zelf in mijn hoofd het beeld een beetje wat Japan tijdens de Tweede Wereldoorlog had. Je ziet gewoon jouw diepte voor je ogen kleiner en kleiner worden. Tegelijkertijd is nu in Amerika een havik aan de macht. En vooral de Marco Rubio echt een havik als het op Israël aankomt, of Iran aankomt. Trump heeft vandaag ook gezegd dat hij eigenlijk Israël de gang zal laten gaan over die gijzelaars. Hoe staat er eigenlijk voor, of wat zal er nu omgaan binnen de Iraanse Ayatollah-elites?
Nou, er is geen week, in de afgelopen paar weken, dat een of andere hoge officier van Iran niet smeekt dat Trump met ze gaat onderhandelen. Vandaag nog heeft voormalige minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif, die nu de vicepresident is van Pezeshkian, die heeft een stuk geschreven in Foreign Affairs. En eigenlijk smeekt hij, laten we met elkaar gaan zitten en met elkaar onderhandelen. Dat doen ze precies natuurlijk met Veldkamp, we het over gehad. Hebben ze vorige week nog vrijdag in Genève geprobeerd, is niet gelukt. Dus Iran voelt zich ontzettend zwak.
Ja. Als we dan even...
En ook, als ik er nog dieper op in mag zoomen, ook intern.
Oh,
ik
ja.
denk dat dat ook heel erg van belang is. Niemand vertrouwt elkaar meer. Moet je je voorstellen dat je één voor één jouw geografische diepte ziet afnemen en daarmee ook iedereen die jij kunt vertrouwen intern. En dat kun je dus helemaal geen geopolitieke strategie op baseren. Mm-hmm. En daarom zie ik al die pogingen van Iran op dit moment ook als een soort wanhoopspogingen. Dan kan het Westen eigenlijk 2 dingen doen. Iran verder in een hoek zetten en nog steeds proberen te isoleren en daarmee ook een kans te geven aan democratisering te laten ontstaan wanneer die Ayatollah-top ooit is afgehakt als het ware. Of het alternatief heel pragmatisch proberen dit Ayatollah-regime aan zich te binden en de banden tussen Rusland en Iran te beschadigen. Ja, dat zijn op dit moment de 2 keuzes die wij denk ik hebben.
En om het rondje dan weer compleet te maken, we begonnen met het bezoek of het gesprek tussen Casper Velkamp en de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, sluiten we daarmee af. Ja, waarom zou het in het belang van Nederland zijn om eigenlijk als een soort Qatar te onderhandelen of te praten met het Iraanse regime? Zou je misschien niet kunnen denken, ja, laat het gewoon zijn gang gaan, laat het regime zichzelf laten afsterven. Waarom moeten we per se met hen in gesprek? Hoe kijken jullie daarnaar?
Laat ik voor het eerst 1 ding toevoegen aan waar we het over hadden. Ik denk dat Nederland dat best wel die rol kan spelen. Als intermediairs, een belangrijke intermediair over het Midden-Oosten, wat vooral over Iran en Israël betreft, als Nederland investeert in media.
Ja, dat
is heel belangrijk. Want Qatar is Qatar geworden voor een deel door Al Jazeera, hè?
Ja, ja.
Je moet in een 21ste eeuw, waar je de hearts and the minds weer winnen, zowel op sociale media als mainstream media, moet je media hebben. Als dat het plan is. Maar er zijn ook wel geluiden. Misschien heb ik allemaal ongelijk. Misschien komt dat door instabiliteit in de regering, in het kabinet. Dat kan. Dat iedereen doet maar wat. Ja. Veldkamp doet maar wat.
Maar wat denk jij zelf? Zouden wij
Veldkamp zelf wel over nagedacht heeft? Denk ik dat BBB en de PVV hier uitgebreid over nagedacht hebben. Dat zou
maar
niet mijn inzicht
zijn. Even me de vraag, wat vinden jullie zelf? Denk je van, het is goed als Nederland met een Iraanse minister van Buitenlandse Zaken gaat praten? Of denk je van, nee, wij moeten eigenlijk dat regime laten afsterven?
Kijk, ik wil eigenlijk het belangrijke punt wat Michel zei over de interne krachten. Gisteren heeft interne krachten benadrukken in Iran. Want dat is een heel belangrijk punt. De bevolking is daar ontevreden. Ik had het vorige keer over gehad. 90% is ontevreden volgens de eigen peilingen door de staat. En ziet geen mogelijkheid tot hervormingen binnen de staat. Dus er komt vandaag of morgen weer een of andere opstand. En daar moeten we klaar voor zijn. Daar moeten we voorbereid op zijn. Er is nu een wet aangenomen na bijna 2 jaar over hijab, over de van vrouwen. En die wet is drastisch, want dat betekent eerste keer €150. En tweede keer of derde keer op een gegeven moment moet je bijna €3000 betalen als je dus geen hijab hebt. Hè? En dat hebben ze allemaal camera's voor, kunnen ze dat opnemen. En zo. Maar dat kan je helemaal niet handhaven. Dus wat gaat er gebeuren? Terug naar je vraag. Ik denk dat het heel goed is dat Nederland die rol speelt. Daar ben ik echt voor. Als Nederlander, maar ook gewoon als Europeaan. Maar laat dat niet ten koste gaan van mensenrechten. Laat dat niet ten koste gaan van het versterken van het stem van de bevolking in Iran. Van vrouwen, van jongeren. Het moet niet daar ten koste gaan. En ik denk dat Nederland als derde handelspartner van Iran binnen de EU, het is 500 miljard, is zoveel geld. En natuurlijk als intermediair tussen Iran en Israël, een hele belangrijke rol kan spelen om juist die verworvenheden, Europese mensenrechten, vrijheid enzovoort, om die dan heel hoog in vaandel hebben staan.
Eigenlijk dat proberen af te dwingen.
Juist, daarnaast. Okay.
Daarnaast. Ja. En Michel, wat kijk jij daar naar?
Ja, ik denk de belangrijkste geopolitieke prioriteit voor Europa is op dit moment de banden doorknippen tussen Iran en Rusland. Want nog steeds blijft de belangrijkste prioriteit voor Europa Oekraïne op dit moment, zeker nu Trump aan de macht is in de VS. Dus ik denk dat daar alle geopolitiek kapitaal naartoe gaat. Als ik dan even specifiek kijk, kunnen wij een ontsnapping bieden aan de Ayatollahs en dat regime voor het, in mijn ogen, onvermijdelijke verval van het regime? Dan denk ik dat we dat inderdaad niet moeten doen. En dat we juist dat maatschappelijk middenveld in Iran en die interne krachten moeten versterken. En misschien, ik weet niet in hoeverre er nu onderhandelingen zijn met Iran over het breken met banden met Rusland. Want het is natuurlijk een heel belangrijke partner voor Iran. Maar wellicht kunnen we wel als voorwaarde stellen voor wat voor soort samenwerking dan ook. Iran meer moet democratiseren en andere stemmen in de bevolking een explicietere rol moet geven. En dat zij ook altijd uitgenodigd worden aan tafel. Dus wanneer je een gesprek hebt met de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, moet je eigenlijk direct uur erna een dissident van het Iraanse regime uitnodigen aan tafel. Als signaal om te signaleren naar de Iraanse bevolking. Wij spreken uit pure noodzaak met de leiding van Iran. Wij kunnen gewoon niet anders. Maar we zijn ons heel goed bewust dat onderstromen, democratische stromen in die samenleving hartstikke sterk zijn. Dus met hen praten wij ook. En wij zijn eigenlijk aan het voorsorteren op het verval van het regime. En dat is ofwel een zelf georchestreerd verval.
Ja.
En dat zij misschien dan nog een ontsnapping krijgen en niet vervolgd worden. Ofwel omdat jullie zelf de macht grijpen in Iran. En dan zijn wij klaar voor jullie. Ik zou graag die balans heel sterk terug willen zien vanuit Nederland.
Okay, en dan,
je kan ook hele concrete dingen doen. Hè? Kijk, Iraniërs, Iraanse machthebbers, die willen geen hand geven aan vrouwen. En westerse vrouwen, diplomaten. Nou, je kan als man, een diplomaat, kun je ook weigeren om hen een hand te geven.
Klopt.
Prachtig symbool.
Toch?
Precies.
Dus eigenlijk inderdaad signaal geven aan de bevolking. En Iran is het enige land in het Midden-Oosten, naast Israël, die werkelijk al eeuwenlang een nazistaat is. Alleen door die Ayatollahs, door Velayat-e-Faqih, zoals dat in het Persisch heet, oftewel de de supreme leader of de opperste leider. En dat zie je, daarom zei ik het zo onnatuurlijk is wat Iran eigenlijk zich mengt met Syrië en zo. Waarom doe je dat allemaal?
Ja.
Een natiestaat moet bezig zijn met eigen belangen.
Klopt.
Dus Iraanse natie, Iraanse bevolking en de staat onder druk van die Ayatollahs. En die moet je juist steunen. Het probleem met Midden-Oosten is dat je daar al die landen door hoe na de Eerste Wereldoorlog op tekentafel met kleurenpotlood al die landen werden getekend en een nationale vlag werd ontworpen door Britten en de Fransen. Dat ervoor heeft gezorgd dat die landen geen natiestaten zijn. En daardoor ontstaat het al dit soort brandhaarden.
Dat is een mooi onderwerp voor de volgende podcast. Ja, want dat is, daar kunnen we...
Een aandachtspunt voor de
laatste
luisteraar.
Laatste aandachtspunt, ja.
Dat is let op de rol van de Arabische Liga de komende tijd. Want eigenlijk zie je oude scheidslijnen weer herintreden doen. Namelijk Turkije en Israël die samen optrekken. En aan de andere kant Arabische landen die met elkaar optrekken naar Assad toe. En de vraag is of de Emiraten die aanvoerdersrol kunnen vervullen. En ook andere Arabische staten kunnen mobiliseren. En dan gaan die Arabieren natuurlijk Assad meer steunen. Afgelopen jaar hebben we al een Arabische toenadering tot Assad gezien. En dan is de vraag hoe ver zij willen gaan. Maar die oude scheidslijn van Israël en Turkije samen en Arabieren samen tegenover
zie je
die
weer
twee,
terugkomen.
Zie je weer terugkomen. En Qatar is dan even de outlier van de
precies.
Arabieren die dan wel wat dichter bij Israël en Turkije
en dan
staan.
Kijken welke
let
rol
daarop, Arabische Liga en de Emiraten.
Dankjewel. En welke rol EU zal spelen. Nou, dank beiden. We hebben het vandaag gehad over de situatie in Syrië, waarom de conflict zich weer doet heropleven, wat de actoren zijn, de belangrijkste ontwikkelingen. We hebben het ook gehad over waarom het eigenlijk van belang is voor Nederland en Europese beleidsmakers en wat voor impact dit kan hebben op Europa en hoe we het eigenlijk ook in een breder perspectief moeten plaatsen. Dus hoe dit een belangrijke rol speelt in het hele geopolitieke spel tussen Iran, Israël, Turkije, de Emiraten. En dit eigenlijk ook Israël een doordacht geopolitieke spel uitspeelt. En zoals het er nu uitziet, zie je heel duidelijk dat Iran steeds meer geopolitieke diepte verliest. Ik weet niet hoe lang het zal duren voordat het eigenlijk tot aan hun eigen landsgrenzen hun eigen vijanden daar zien staan.
De volgende is Irak.
Nederland probeert in ieder geval als een soort Qatar een rol te spelen, als een brokerrol te spelen. In ieder geval heel goed, omdat ze daarmee zijn gestart. Het belangrijkste is dan nu ook om mee door te gaan en ook hierin verder te investeren. Het is een heel interessant conflict. We zullen zien wat de toekomst zal brengen. In ieder geval wat het komend jaar zal brengen. Want we zien de afgelopen jaar, hebben we gezien dat elke week weer iets nieuws kan gebeuren. In ieder geval jullie beide heren, heel hartelijk dank voor jullie inzichten. Het was heel leerrijk, ook heel leuk. En ook beste luisteraars, ik hoop dat jullie ook dit keer afscheid hebben kunnen nemen van jullie ongeïnformeerde zelf.